Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Hoe kom je achter je talent? Welke keuzes maak je in je carrière? Waar wil je aan bijdragen? Waar hou je aan vast? En wat laat je los? En hoe blijf je jezelf opnieuw uitvinden? In PeoplePower Personal ga ik in gesprek met bijzondere mensen over hun werkende leven. En in deze aflevering is de gast Marianne de Kleermaker. Zij ging na het gymnasium sociologie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ondertussen loopt ze al ruim 20 jaar rond in het sociaal domein. Waarvan zo'n beetje de helft als zelfstandig adviseur. Op dit moment werkt ze als kwartiermaker werkend leren bij het Nationaal Programma Amsterdam Nieuw-West. En wat mij extra opviel, als je een beetje op haar LinkedIn aan het neuzen bent, is dat ze onderzoekt hoe ze van mening kan veranderen. Nou, daar gaan we natuurlijk even induiken in deze aflevering. En we zijn bijzonder blij dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Marianne, bijzonder leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Best wel een beetje spannend, want dit is nu de derde aflevering die ik maak, waarin we een persoonlijk gesprek doen in PeoplePower. En de eerste twee mensen, die kende ik al best wel. En ik ken jou nog helemaal niet. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. We beginnen altijd bij het begin van jouw carrière. Nou, niet helemaal aan het begin, maar wel redelijk aan het begin. Kan jij jezelf beschrijven als 12-jarig meisje? Wat voor meisje was je?
Oh joh, dat is heel grappig. Ik was 2 koppen groter dan de rest.
Oh, oké. Okay.
Want ik was vrij vroeg met groeien. En wat jij wel ziet, maar mensen thuis niet. Dus ik ben 1,82. En dat was ik dus ook al op mijn 12e.
Oh ja, toen was je al
bijna
zo lang.
1,78.
Oké. Okay.
Ja, dus dat was... Dus ik was... Ik probeerde heel erg om op geen ander manier op te vallen.
Oké. Okay.
Dus...
En wat doet dat met jou als je... Als je als meisje al zo lang bent. Want dat valt natuurlijk wel eens op.
Ja, ik denk dat er meerdere manieren zijn om daarmee om te gaan. En de manier die ik gekozen had, was zo klein mogelijk proberen te worden. Het is niet zo goed gelukt, want ik was nog steeds 1,78. Dus, dus nee, dat was best wel heftig eigenlijk. Maar zoals alles komt het goed. Hè? De rest groeide ook door.
Ja.
Dus het viel steeds minder op. Maar als
wanneer,
je terugziet...
Wanneer schud je dat dan van je af?
Dit is een proces is wat je doorgaat. Eeuwig. Dus, maar voor mij, 16-jarig meisje, Marianne, werd door haar moeder naar Arnhem gestuurd om eens te gaan kijken bij de postervereniging Loesje. Weet je wel, die
illegale. Ja.
En iedereen daar was raarder dan ik. Dus dat was wel...
En je moeder stuurde jou daar naartoe?
Ja.
Oh, een toffe moeder.
Ja, dat heb ik. Ik heb de tofste moeder van de wereld. Ja. Dus ik denk dat dat wel een hele grote stap geweest is. Dat je als je dat opvallen ook een pre kan zijn. In plaats van alleen maar iets wat heel erg spannend is. Dat heb ik daar wel geleerd. Ja,
want je wil natuurlijk je verhouden tot de groep. Je wil erbij horen. Je wil een beetje bijzonder zijn, maar niet te bijzonder. En dan had jij de pech dat je fysiek gewoon gruwelijk veel opviel. Ja.
Ja, het was heel grappig. Als je terugkijkt naar de foto's, we hadden een kerstmusical. En dan was ik ook maar de kerstboom. Want dat was de enige rol.
Ja. Grappig is dat.
Dus, ja.
Oké, okay, maar dat was wel een moment dat je dacht, van waarbij je eigenlijk als je terugkijkt, wat een soort van je afschud moment was.
Ja, die deur ging open. Ik weet het nog precies. Het sneeuwde ontzettend. En ik belde aan en de deur ging open en een beer van een jongen, toen dacht ik vent, want hij was veel ouder dan ik. Ik was 16. Deed open en zei, hey, wat leuk dat je er bent. En ik denk, ik ken jou helemaal niet. Dus dat was echt onvoorwaardelijke acceptatie van de ander. Dat is wel, dat oefen ik nog steeds. Om net zo te worden als Arjan. Dat is uiteindelijk degene die de deur open deed.
Ja. Oh, wauw.
Ja.
Oh, wauw. Dat is wel grappig dat je dan op je 16 ineens iemand tegenkomt die een soort van levensles meegeeft.
Ja, waarvan je dan alleen maar denkt, jeetje Mina, doe eens niet zo raar.
Ja,
maar dan blijkt het achteraf een levensles te zijn. Ja,
ja cool.
Ja.
Hey, dat doen we altijd even in dit eerste blokje. Kijken we een beetje terug naar de stappen die je hebt genomen. Nou, best wel netjes als je van buiten kijkt. Hè? Gymnasium gedaan, nou, dan wil je goed je best doen. En dan moet je ook wel een goed brein hebben. Dan sociologie. Heb je op gymnasium, want als je het afmaakt, even voor mij, want mijn zoon heeft opgezeten, maar die gooide op een gegeven moment Grieks en Latijn eruit. Je moet dan Grieks en Latijn doen, hè?
Want anders... Eén van beide.
Eén van
dus
beide.
Ik heb Latijn gehouden en Grieks eruit gegooid.
Ja, wie houdt er Grieks, toch? Dat doet helemaal niemand volgens mij. Ja, maar dat is je wel gelukt. Dat heb je wel gevolgd.
Latijn heb ik erin gehouden, ja. Ja. Ja, maar ik moest wel. Ik zat op een kathedraal, heet dat dan, gymnasium. Dus ik moest echt van school als ik, als ik het er niet in... Ik denk dat als ik op een school had, een lyceum, dus op een gemengde school had gezeten, had ik het misschien wel niet gehouden. Maar ja,
ja.
Van school wisten ze ook zo wat.
Toen ben je sociologie gaan studeren?
Ja, eerst nog technische natuurkunde.
Kijk, maar nu wordt het interessant. Ja. Want dat soort dingen staan natuurlijk niet op de LinkedIn.
Nee.
Je ging eerst technisch, dus je had een technisch, had exacte vakken.
Ja.
Logisch. En dan ga je natuurlijk richting een technische natuurkunde is wel echt wel hardcore.
Ja, ja absoluut. In Eindhoven. Ja, ik ben van de generatie men begon na te denken over dat we er niet alleen kwamen met alleen maar mannen in de arbeidsmarkt. Dus wij hadden een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
Ja, ik weet het nog. Ik ben dezelfde leeftijd.
Dan zijn we dezelfde leeftijd. Dus ik ging naar en ik was best wel goed in technische vakken. Veel beter dan in de niet-technische vakken. Dus toen ging ik naar Eindhoven om technische natuurkunde te studeren.
Ja.
Ja, vond het vreselijk.
Oh ja? En wat vond je er vreselijk aan?
Ontzettend lieve, leuke mensen die totaal niet bezig waren met maatschappelijke onderwerpen. En ik weet nog, ik zat op een gegeven moment op een feestje. Het was best laat. En ik denk, ja, als ik dit nou blijf doen, dan werk ik ook de rest van mijn leven met deze hele lieve, leuke mensen die niet over maatschappelijke onderwerpen praten. En ik was natuurlijk tegelijkertijd, zat ik bij Loesje, dus plakte ik posters om de wereld te verbeteren. Ja, dat was een te groot verschil.
Ja, en eigenlijk heeft je moeder jou dus blijkbaar enorm beïnvloed door jou naar Loesje te sturen.
Oh, absoluut. Nou, nog erger, mijn huidige, mijn partner, heb ik daar ook ontmoet.
Op ook 16e. Nog?
Dus ja, dus
op echt, je 16e al?
Ja, dus zonder mijn moeder had mijn leven er heel anders uitgezien.
Oh, wauw.
Ja.
En dan ga je sociologie studeren, wat wel grappig is, want het is natuurlijk een totaal andere richting. Of niet? Of
nou ja, het was dus precies wat ik miste bij technische natuurkunde.
Ja.
Dus het was op zich voor mij heel logisch dat ik de.
Nee, ik snapte inhoudelijk snap ik de keuze wel. Maar waren er dan geen mensen om je heen die zeiden: dat is zonde. Je kan juist die techniek in en daar is zoveel werk. Weet je, dat soort bewegingen waren er natuurlijk ook allemaal in die tijd.
Ja, die waren er wel. Ik denk dat ik toen al... Mijn vader is wethouder of politicus en ook wethouder geweest. En ik denk dat ik daar ook wel wat van meegekregen heb. Dus ik heb denk ik achteraf best slim gespeeld door een tussenjaar te nemen. En in dat jaar te oefenen met patatbakker zijn. En modeacademie willen doen. En toen was iedereen alweer zo gerustgesteld dat ik dan toch maar gewoon sociologie ging studeren. Dat dan wel weer meeviel.
Ah, je hebt het zeg maar het elastiekje nog wat verder opgerekt. En toen dachten ze, het veert toch alweer een beetje terug.
Het is in ieder geval een universiteit en zo. Dus viel dan wel weer mee. Ja.
Ja. En dat sociale domein, hè, wat ik overigens een rotwoord vind. Want het is, ik kan me er eigenlijk niks meer voorstellen. Help ons even wat. Wat trekt jou aan je werk? Wat zijn de elementen die er, als je nu terugkijkt, eigenlijk altijd in hebben gezeten waar je van in de brand vliegt, waar je gepassioneerd over raakt?
Ja, nee, wat ik zei, dat feestje, maatschappelijke betrokkenheid.
Ja.
Ik denk dat ik stiekem toch wel echt een idealist ben. En ik kan me ook niet voorstellen dat ik aan iets zou werken waarbij niet het doel was om mijn omgeving, de wereld, het leven een stukje beter te maken. En sociaal domein, wat inderdaad een stom woord is. Alsof het überhaupt... Eigenlijk is dat gewoon het leven. Hè? De basisvoorzieningen van het leven.
Ja.
Als je aan Maslow doet, de onderkant van de piramide. Zorg dat je werk hebt of geld en een huis en een dak boven je hoofd. En voor je kinderen kan zorgen. En dat die ook enigszins gelukkig zijn en naar school gaan. Dat zijn zulke essentiële onderdelen.
Ja. En daarbinnen wat... Heb je nog een soort beeld voor ogen dat je zegt van, nou weet je, ik heb dit gezien of dit meegemaakt of ik bij Loesje is er dit gebeurd of zag ik dat langskomen en dat is altijd een soort brandstof geweest om hiermee door te gaan?
Nee, dat is wel een hele leuke vraag die je stelt en ik denk dat je dat ook wel ziet als je verder naar mijn carrière gaat. Mijn brandstof is altijd de passie van anderen geweest.
Oké.
Ik denk al heel vroeg, dus... Je kan me zien als een soort van Machiavelli of de persoon achter de troon. Of, je kan daar hele nare dingen achter zoeken.
Die al zag ik niet aankomen.
Ik noem
je
het
ook gewoon een puppet master.
Ik ben een puppet master, ja. Of de huishoudster, zo zou je me ook kunnen noemen. Maar ik geloof er wel heel erg in. Er zijn zoveel gepassioneerde mensen. En die ben ik dus in die zin is Loesje wel de stap geweest. Dat je mensen zag die zo vol 100% gaan voor wat ze willen en hoe de wereld beter kan. En ik denk dat misschien ook wel omdat ik tussen dat technische en dat sociale heen zit. Ik heb altijd veel meer de processen en de relaties en die dingen, die zie ik veel meer.
Ja, ja.
Dan echt de inhoud. Ja, de inhoud vind ik ook wel belangrijk. Maar ik zie die processen en ik zie die relaties en die groepen en die, nou ja, opgevoed okay. door politicus. Dus dat is het meer.
Oké, dus je wil bijdragen aan dat leven van mensen. Het samenleven van mensen eigenlijk. Hè? Dus niet het individuele leven van mensen. Want dan zou je ook in de zorg kunnen gaan werken. Maar het samenleven van mensen. En dat doe je door te doen waar je goed in bent. En dat is je bezig te houden met hoe hebben we het eigenlijk allemaal geregeld, georganiseerd. Wie praat er met wie? Hoe zit dat in elkaar?
Ja, hoe krijg je zin?
Hoe krijg je zin ook? Oh,
ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Hè? Ja. Ik bedoel, zo plat is het ook. Waarom werken wij samen? Dat is toch ook om iets voor elkaar te krijgen waar...
Zeker.
Ja. En dan heb ik liever dat degene hun zin krijgen waarvan ik geloof dat ze de wereld mooier maken.
Ben je ergens van het pad afgegaan? Ben je ergens verdwaald en dat je dacht, oh, wat doe ik hier? Een soort misstap waar we met z'n allen van kunnen leren.
Ik heb geprobeerd te promoveren.
Oh, nou. Nou, interessant.
Dat was wel een misstap, ja.
Ja? Waarom?
Ja. Omdat ik werkte toen, was net na mijn studie, deed ik derde geldstroomonderzoek, zo heet dat. Dan werk je wel in de universitaire wereld, maar je bent niet aan het promoveren of wat anders. En dat deed ik toen al een jaar, geloof ik. En toen was het heel logisch om te gaan promoveren. En dat was heel logisch. En het was een hele erge eer dat je gevraagd werd. En nou, allemaal dat soort redenen zorgden ervoor dat ik het deed.
Hmm.
En nou, dat vind ik dus wel een misstap, want dat zijn dus geen redenen waarom ik aanga.
Nee, je deed het omdat de buitenwereld tegen je zei...
Dit hoort.
Ze vroegen je, het hoorde. Ja. Mensen waren enthousiast. Er was er maar één niet enthousiast.
Nee, en het was ook eervol, hè? Dat is, is ook een belangrijke... Ik vond het ook best wel...
Beetje een ego-dingetje.
Was het ook wel, ja. Hoe cool.
Wanneer dan kom je dan achter dat je denkt, wat ben ik aan het doen?
Nou, ja... Ik probeerde natuurlijk toch wel iets weer van die maatschappelijke betrokkenheid erin te gooien. Wat best lastig is als je gaat promoveren. Want je bent vier jaar bezig met iets. Dus wat had ik het over? Achteraf heel raar, want ik ben het zelf geworden. Maar ik had het toen over de maatschappelijke positie van ZZP'ers. Want ik was bij een... En dat daar zo weinig wetgeving voor is. Ik was toen dus zelf nog geen ZZP'er. En toen kwam minister Vermeend en die maakte wetgeving. En daardoor was de ZZP'er opeens... In een betere positie. Ik was zo'n anderhalf jaar bezig. En toen zei ik tegen mijn promotor. Nou wil ik nu maar stoppen. Dan beginnen we overnieuw om iets anders. Want ja, dit is...
Ja, je onderzocht iets wat eigenlijk gefixt werd. Door een minister die zei. Nou, het is zo klaar.
Ja, het werd opgelost. Dus nou ja, dan zag ik niet zoveel nut meer. En toen zei hij. Nee, dit is wel nuttig. Ga maar door. Want we willen altijd later historisch weten hoe het zo heeft kunnen komen. En ik moest nog 2,5 jaar, hè?
Mm-hmm.
En toen dacht ik. Ja, nou dat dus. Nee.
Ja, maar dan moet je wel iets met iets stoppen. Dan moet je tegen iemand zeggen, ik hou ermee op. Dan moet je iemand mensen teleur gaan stellen. Dan moet je de buitenwereld eigenlijk vertellen, ik ben ergens aan begonnen, ik heb het niet afgemaakt. Dat vinden wij in Nederland een soort van verlies, wat ik overigens onzin vind. Hoe ga je daarmee om?
Daar heb ik denk ik wel mijn superkracht van gemaakt.
Oh ja?
Ja, ik denk dat ik wel van stoppen hou. En van toegeven dat ik het... Dat het me niet gelukt is. Of dat ik er vooral wat van geleerd heb.
Maar je zegt van gemaakt. Dus heb je daarin moeten leren?
Ja, wie niet? Ik bedoel, ik ben ooit... Nou, komen we later op gaan onderzoeken hoe mensen van mening veranderen. We vinden dit gewoon ook biologisch moeilijk. Dus ja, dit moeten we allemaal leren. Het is niet makkelijk. Maar ik vind het wel ontzettend leuk.
Je vindt het leuk? Ja? Je vindt het leuk om te stoppen?
Nou ja, ik vind het... Ja. Ja, eigenlijk wel.
Ja, we zijn er bijna, jongens. Nee, ik hou ermee op. Tot ziens. Een beetje gek, toch?
Ja, ik ben ook een beetje gek.
Ja, dat mag.
Ik vind het dus heel erg leuk om mensen zover te krijgen, om mezelf zover te krijgen dat je iets doet waarvan je weet dat het nodig is, maar waarvan je ook weet dat er heel veel ingebouwde dingen zijn om het niet te doen. En dat dan toch in enthousiasme en samen te gaan doen. Dus stoppen met dingen. Ja, ja. Ja, daar hebben veel mensen me voor ingehuurd de afgelopen 30 jaar.
Jij bent gewoon, de stopconsultant.
Ja, ja, ik heet verandermanager geloof ik, want dat is de term. Maar eigenlijk ben ik wel stopcoach of zo.
Nou, het is wel grappig, want dat is een van de dingen die best wel vaak langskomt. En die ik, als ik zelf ergens wel eens een workshop of een bijeenkomst begeleid, er eigenlijk altijd in stop. Want we zijn allemaal hartstikke druk. Maar we hebben wel tijd om weer allerlei dingen te doen en workshops en brainstorms om allemaal nieuwe dingen te verzinnen waarvan we weten dat we er nooit aan toe komen. Dat is gek, toch?
Ja, dat is super gek. En dan noemen we het een pilot. En dan,
Iedereen heeft ineens tijd.
Ja, dan. En dan leren we ervan dat het fantastisch werkt. En dan gaan we het volgens niet regulier maken. Of we leren dat het niet goed werkt. En dan gaan we er niet mee stoppen, maar doen we nog een pilot. Ja, we zijn wel verslaafd aan nieuwe dingen doen.
Grappig. Nou, daar gaan we het zo zeker nog veel meer over hebben. Voordat we naar de break gaan, heb ik nog één vraag. Ik heb al heel veel vragen, maar ik pak er één uit. Als je nou terugkijkt in je carrière en je neemt even Loesje niet mee, want dat weten we al dat dat een belangrijk moment was. Wanneer was een ander soort van scharnierpunt, belangrijk moment waar je heel veel van geleerd hebt, waar je heel veel inzicht hebt opgedaan, vooral over jezelf?
Oeh, er zijn er een heleboel.
Doe gewoon de leukste. Of degene die je
de leukste. De leukste, dat is niet hetzelfde. Maar ik ga nu de leukste doen.
Ja.
Ik had, dat was nog werk, is dat. Ik ben op een gegeven moment gevraagd om met iets te starten. De invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin. En toen ging ik mijn nieuwe commissievoorzitter, want ik werkte toen voor de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Dus dan heb je wethouders, die zijn dan jouw
voorzitter. De Centra van Jeugd en Gezin, die kwamen er omdat we minister voor Jeugd en Gezin hadden, toch?
Ja, precies. Okay. Die wilden zijn eigen centra. Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Het was best een goed idee. Maar ik moest dus mijn nieuwe baas ontmoeten, mijn nieuwe politiek baas. En dat was de wethouder van Den Bosch en dat was de dag voor carnaval. Of eigenlijk, dat dacht ik dat het de dag voor carnaval was, want ik ben geen Brabander, ook al had ik er 1 jaar gestudeerd. Maar het was natuurlijk al lang carnaval. Dus toen ging ik iemand ontmoeten waar ik heel veel dacht dat ik er heel veel eerbied en respect voor had. En die had eigenlijk zo goed als het biertje al klaarstaan. En, dus, en in ieder geval de sjaal al op de kapstok en de ramen van het kantoor stonden open. En we hoorden de muziek al. Ja, de kiel was, die hing al.
Ja.
En dat gesprek, die ontmoeting is ook nog wel heel erg belangrijk voor mij geweest.
En waarom dan?
Omdat het Bart was, Bart Eigenman. En ik heb met hem een bende opgericht.
Oeh.
Ja.
Dat klinkt heel spannend.
Dan
moet je meer over vertellen.
Oh, daar moet ik meer over vertellen. We moesten dus de gemeente helpen bij de invoering van die centra voor jeugd en gezin. En we hadden allemaal van die fantastische discussies die je dan hebt. Moet het een gebouw zijn? Mag het ook een deellocatie? Wat voor kleur hebben de bordjes? Echt serieus, daar had ik vergaderingen over.
Ja.
Wat voor kleur hebben de koekjes? Is zelfs een vergadering onderwerp geweest. Ja, ik maak geen grapje.
Okay.
En daar waren we wel klaar mee. Dus toen zijn we het anders gaan doen. En Bart stond op een podium en die zei, ik ga samenwerken met iedereen die de allerbeste, allermooiste centra voor jeugd en gezin in het land wil. Welke gemeente doet mee? En toen stak Loes haar arm op. Dat was de wethouder van Doetinchem toen. Loes van der Meijs. En die zei, ja, ik doe mee. En zo zijn we gestart in een soort zwaankleef aan. Met wethouders die niets gemeen hadden anders dan dat ze een oprechte passie hadden om het goed te doen. En toen zijn we een bende opgericht.
Maar het is ook weg van het geneuzel en de roddelachterklap, gedoe overlegjes en kleuren van de koekjes inderdaad. En ondertussen roepen we allemaal dat we zo druk zijn. Hè? Dus dat vraag je toch soms af.
Ja, absoluut. En weg van de papieren handreikingen en de procesbeschrijvingen. Gewoon passie en en elkaar doen. Helpen. Ja, en dingen doen.
Ja, hartstikke leuk. Maar een mooi voorbeeld. Ik praat zo met je verder, Marjan. En dan gaan we het hebben over jouw ontwikkeling en je kwaliteiten. Zo, chic, hè?
Heel chic.
Dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Marjan de Kleermaker is de gast. 1000 dingen doe ik je voor je sociaal domein. Wil je ergens mee stoppen? Bel Marjan. Is nu mijn samenvatting. Die wordt na het volgende blokje weer anders. Dan heb ik weer nieuwe dingen van je geleerd. Marjan, als jij, dat is leuk hè, als je al een tijdje werkt. Als je nou achteraf terugkijkt dwars door jouw carrière heen. En je kijkt daar doorheen met de bril op van een potentiële opdrachtgever. En die denkt, ja, ik ben op zoek naar iemand met een bepaalde kwaliteit. Welke kwaliteit zie je dan bij jezelf? Waarvan jij zegt van nou, daar kan je me echt daar kan je me voor wakker maken. Dat is echt gewoon mijn supertalent.
Ja, behalve stoppen dus met dingen.
Ja, maar stoppen is ook iets wat je doet natuurlijk. Maar er is een reden waarom je dat goed kan.
Ja, ik denk dat mijn supertalent dan wel is dat ik altijd doorvraag en nieuwsgierig blijf.
Oké, dus nieuwsgierig. Ja. Je bent heel nieuwsgierig.
Ik probeer dat te zijn.
Ja. 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 En hoe komt het dat je daar zo goed in blijft, bent, dat dat aangeboren is, dat het er altijd eigenlijk al in heeft gezeten?
Dan gaan we naast mijn moeder dus ook terug naar mijn vader.
Ja, altijd
die,
goed.
Ja, altijd goed. Hey, anders krijg ik thuis ruzie.
Nee, daarom.
mijn vader heeft in mijn hele jeugd in de politiek gezeten. En is ook een tijdje huisman geweest. Dus moest dan op mij passen. En dan mocht ik mee naar de gemeenteraadsvergadering of naar de commissie. Ik weet achteraf niet wat het was. En dan kreeg ik een glaasje cola, wat voor mij genoeg was om me mee te krijgen.
Ja.
En dan luisterde ik naar ze. En ik denk dat ik daarvan, ja, ik ben daar zo vroeg
Hoe
al mee.
Hoe oud was je toen?
Gezien de cola en dat mijn moeder ook luisterde, moet ik natuurlijk weten. Ik denk een jaar of acht.
Ach, echt waar? Ja, je ging op je achtste en je daar gemeenteraadsvergadering.
Ja, zat ik in een hoekje. Ja, dat vond ik heel erg leuk.
Zat je dan niet gruwelijk te vervelen of te tekenen? Of,
ik had ook wel een de vijf mee. Hè? Dus, precies.
Ja, in het Blyton. Dat was van de straat.
Ja, toen wel. Maar wat ik er zo leuk aan vond, is dat mensen het niet met elkaar eens waren en toch naar elkaar bleven luisteren. Dit is wel een tijdje geleden in de politiek. Dus, maar dat vond ik gewoon ontzettend interessant. En ook om mensen te horen waar ik het zelf niet mee eens was en daar dan over na te denken. Dit was niet gelijk om op mijn acht te zetten. Het gaat natuurlijk door. Maar er waren ook altijd vergaderingen bij ons thuis van de politiek en zo. En ik ben ook zelf vrij vroeg dan weer actief geworden in de politiek. En dat heeft het mij altijd gebracht.
Ja.
Dus de nieuwsgierigheid naar waarom en wat zit erachter? En wat wil je echt bereiken? En wat zit er onder water?
Ja, en dus de vraag is er eerder dan de mening.
Oh, absoluut.
Ja.
Oh, absoluut. Zelfs al zo ondertussen, maar ik ben wat ouder nu. Dat als ik een mening ga hebben, dat ik dan denk, oh jee, een mening. Even kijken waar die vandaan komt.
Oké, ja. Want die zat natuurlijk helemaal aan het begin, hè?
Ja.
Dus die moeten we ook nog zo even meepikken. Nou, laten we dat nu maar even doen, we zijn er toch. wat jij schreef, heel leuk. Ik ben aan het onderzoeken hoe ik van mening kan veranderen. Dat is wel grappig.
Ja.
Want blijkbaar is dat niet iets wat vanzelf gaat.
Nou, dat is absoluut niet iets wat vanzelf gaat. En dat hebben we niet zo snel door, want we herschrijven ons eigen verleden ook. Heb ik ontdekt.
In de zin van?
Nou, dan dat je de nieuwe mening altijd al gevonden hebt. Dat is, daar zijn we heel goed in als mens. Dus
okay.
Selectief geheugen. En het kwam bij mij, kwam het op. Ik had een vriendin over uit Alaska. En ik was haar aan het vertellen over alle fantastische Nederlandse tradities. Dit is 8 jaar geleden of zo. En dan komt daar natuurlijk het Sinterklaasfeest bij. Dus ik vertel haar daarover. En zij komt niet uit Nederland. En zij heeft niet onze tradities. En ze keek me echt aan en ze zegt, do you really mean you have a black face with a children's party? En ik wist weer haar Amerikaanse traditie niet. Dus ik ging dat heel hard verdedigen dat daar niks mis mee was. En daar geloofde ik oprecht en authentiek in. Ik weet nog hoe ik daar zat. En ik heb nog dat beeld heel voor me. Probeer ik ook te houden, omdat ik dat heel makkelijk vergeet. Want ondertussen ben ik dus over dat feest wel echt van mening veranderd.
En is dat ook wat je bedoelt? Dat als je eenmaal van mening veranderd bent, dan wist je uit dat je ooit een andere mening had?
Ja, en dat die dat die zo erg was. Ja, toen wist ik het nog niet. Nee, ik wist het niet alleen niet. Zelfs toen iemand me vertelde, heb ik gepassioneerd haar verteld dat het onzin was. En dat ze haar werkelijkheid niet op mijn werkelijkheid moest gooien. Gepassioneerd. Ja.
En wanneer ging dat dan? Want ik weet nog wanneer het was dat bij mij het kwartje viel. Maar wanneer begon het bij jou te draaien?
Daar al. Ja? Alleen dat heb ik niet toegegeven natuurlijk. Want daar dan voelde ik me aangevallen. Ging ik heel hard vechten. Maar ik vond haar ook ontzettend aardig. Dus iemand die ik super respecteerde. Het was niet ons eerste gesprek, zeg maar. Dus eigenlijk s'avonds in bed dat ik al lag. Denk, hoe kan dat nou?
Ja.
Hoe kan dit nou ontstaan?
Dan verwonder je daarover.
Ja, want zij was ook oprecht geschokt. Hè? Niet boos, maar wel echt oprecht.
Ja.
Dus.
Ook omdat zij het waarschijnlijk helemaal niet bij jou vond passen.
Precies dat. Ja. Marjan een racist. Ja, want dat is in haar hoofd wat het... Ja, dus dat was een hele... En ik merk dat als ik het nu vertel, hè, we zijn er 8 jaar verder, dat mensen het eigenlijk heel, dat ik zelfs moeite heb om de woorden te verzinnen om iets te vertellen wat toen heel normaal was. Want zover zijn we ook als maatschappij veranderd. Dus probeer ik het toch steeds weer te vertellen.
Ja, ja, dat je nog allebei de verhalen kan vertellen, ja, ook al ja, ben je ondertussen je van
oefenen.
Mening veranderd.
Dat moet ik echt oefenen.
Ja, ja. Nou, ik vind het herkenbaar. Ik weet dat ook nog wel. Toen het helemaal in het begin speelde, dacht ik, doe maar ingewikkeld over. En is een traditie. En zo bedoelen we het helemaal niet. En dus al die tegenwerpingen. En op een gegeven moment is dat wel bij mij gekanteld. Maar het moment dat ik echt enigszins voelde, want ik kan het nooit echt voelen, want ik ben wit, was toen... iemand waar ik een tijdje samen radio mee heb gemaakt. Mireia Oliveira zei, Sinterklaas. Ja, dat was altijd, als dat eraan kwam, dan kregen we allemaal weer buikpijn. Want ik zei, dat ik echt dacht van, oké, dit is een kinderfeest. Een deel van de kinderen krijgt buikpijn omdat er een kinderfeest aankomt. En dat klopte zo voor mij niet, dat ik toen eindelijk... Want daarvoor was het allemaal rationeel, omdat ik dacht, ik vind ook als mensen gediscrimineerd voelen, dan is het gewoon niet goed. Dan moet wat veranderen. Maar hier dacht ik echt, ja, dat klopt gewoon niet. Wat zitten we nou ingewikkeld te doen? We zijn mensen aan het kwetsen met iets wat we ooit eens een keer bedacht hebben. Heel lang geleden, toen het allemaal, ja, toen dat nog geen probleem was, vonden wij de witte mens.
Nee.
Ja, bizar hoe dat werkt. En wel grappig dat je inderdaad gaat vergeten hoe dat was. Omdat je toch een soort van... je gaat toch een beetje recht trekken voor jezelf. Je gaat het verleden gewoon wat mooier maken. Ja, interessant.
Ja, en dat grappige is, je gebruikt daar dus woorden bij maar mooier. Terwijl wat ik dus heel erg geleerd heb in dat onderzoek is dat het allebei waar is. Altijd.
Ja.
Dus ik vertel dat verhaal niet alleen maar omdat ik wil herinneren dat ik vroeger zo minder was en nu verheven of gestegen ben. Maar omdat het toevallig een ander moment van de tijd is. En als ik iemand anders tegenkom die op iets anders heel grondstoffelijk het met mij van mening eens is. Dan is niet een van ons beiden hoger of lager of meer of minder gelijk. We zitten gewoon op een ander tijdsmoment in die ontwikkeling.
Ja. Ja, ja, het is wel grappig. We hadden het toevallig net gisteren over met mijn boekenclubje. Een boek gelezen over duurzaamheid. Not the end of the world. Ongelooflijke aanrader overigens. En toen ging het er ook over. Van ja, ga elkaar nou niet de maat nemen. En ga vooral niet de mensen die al in beweging zijn. Dat iemand die, weet ik veel, die rijdt minder auto. Of heeft een elektrische auto. Of weet ik wat. Dat je dan in discussie gaat en zegt. Ja, maar jij vliegt nog wel heel veel. Is ook niet goed hoor. Of je eet nog wel vlees. Is ook niet goed. Terwijl mensen al lang in beweging zijn. Ja, als mensen echt... nog wat opvoeding kunnen gebruiken. Dan is ook de vraag of je wat moet doen natuurlijk. Maar dan kun je nog vanuit je passie. Kun je nog misschien wat doen. Maar je hebt toch wel de neiging. Om een soort van de maat te nemen. Terwijl ja. Ik bedoel, wat heb je zelf 10 jaar geleden. Of 15 jaar geleden. Hoe keek je dan naar de wereld? Ja, interessant. Hoe gebruik je dat in je werkende leven dit? Los van het feit dat het in je leven een interessante...
Nou ja, ik ben nu dus kwartiermaker werkend leren. Dus dit is gewoon mijn werk nu.
Ja.
In het nationaal programma Samen Nieuw West hebben ze mij gevraagd om continu iedereen te helpen. Te blijven spiegelen dat ze niet alleen hun werk heel goed doen, maar dat ze ook het goede werk blijven doen. Dat is overigens een uitspraak van Bart weer. Dus
oké, maar dat even zodat ik het snap. Er is een nationaal programma, vond ik wel ingewikkeld. Nationaal programma Nieuw-West. Dus ik heb een nationaal programma voor een deel van Amsterdam.
Dat en doe maar ik, gewoon samen Nieuw-West.
Dat paste mij
dat
al
nationaal
niet.
Programma mag je er dan wel even...
Oké, maar maakt niet zoveel uit. Maar daar zitten allemaal mensen op en die zijn daar druk mee bezig. En jij zorgt dat die mensen werkend blijven leren. Snap ik het dan goed?
Ja, in een notendop snap je het eigenlijk best heel goed. Ja.
Oké, maar hoeveel mensen zijn daarbij betrokken?
Ja, dat ligt eraan wat je betrokken vindt. Het is een alliantie van 70 partners. Dus we zijn een Nieuw-West is ook een stadsdeel van 170.000 inwoners. Hè? Dat is groter dan Haarlem. Precies. Ja. Dus en iedereen in Nieuw-West was al lang aan het werk om heel erg gepassioneerd te zorgen dat het voor iedere inwoner van Nieuw-West iedere dag beter werd. En daarom zeg ik ook, het gaat er niet alleen om je werk goed te doen. Het gaat er ook om hoe doe je samen het goede. En de systemen die we ingericht hebben. Maken dat nou eenmaal niet altijd even makkelijk. En daar komt kom ik, en niet ik, ik ben maar ook een oliemannetje. Want ik werk samen met de HVA en de UvA en de VU en allemaal andere. De stadsdeelonderzoekers die fantastisch werk doen. En ONS van het stadsdeelonderzoek en statistiek. Dus iedereen is bezig om ook dat stukje erbij te houden. Wat heeft nou voor effect wat te doen? Hè? Dus meer klassieke monitoring, dat snapt iedereen wel. En dan kunnen we bijsturen. Maar we willen niet bijsturen, we willen leren.
Ja.
We willen een laagje dieper kijken. Dan komt weer die nieuwsgierigheid. Ja.
En vooral heel veel van elkaar ook leren. En,
ja.
En dan kan ik me heel goed voorstellen dat het enorm helpt als je samen met z'n allen nieuwsgierig bent. In plaats van dat je denkt, oké, slaat nergens op wat je zegt. Ik vind er wat van. Maar dat je vragen gaat stellen.
Precies, toch? Precies. En dat je je ook verplaatst in dat een ander perspectief ook een hele andere blik oplevert.
Waarom is het zo lastig om die vragen te stellen? Want het komt zo vaak langs in dit programma. Het komt zo vaak langs als ik iets bij organisaties doe. Dan is het toch vaak op het moment dat mensen in plaats van een mening hebben of een beeld creëren. Of dat beeld op iemand leggen of iemand negeren. Maar gewoon zeggen van wat bedoel je eigenlijk? Of hoe zit dat? En hoe zie jij dat eigenlijk? Dat soort simpele vragen. Het gebeurt gewoon veel te weinig.
Ja, en ik denk dat. Even zo kort mogelijk geantwoord. Ik denk dat je hem ook wel kan voelen. Als ik jou iets vraag waar je over nadenkt, dan kan je nog wel nieuwsgierig zijn. Maar als ik jou of als ik een mening geef waar jij, waar jouw hart of jouw onderbuik bij geraakt wordt, dan voel je je heel snel defensief of aangevallen. En dat is een soort, nou ja, dan kunnen we het over tijgers gaan hebben in het gras en fight or flight. Maar dat is eigenlijk iets biologisch. Er zitten stukken van de hersenen waar we niet zoveel controle over hebben. Dus dat gevoel komt op. En er zijn misschien zenmeesters die dat kunnen voorkomen. Maar de meeste van ons, ik ook niet, kan dat niet voorkomen. En de truc is om er niet op te reageren en te wachten tot het weer afzakt.
Ja.
En dat is best een lastige. Dus dat doen we vaak niet.
Ja, dus het is heel menselijk om als er iets gebeurt waarvan je denkt, hey, dit klopt niet bij mij. Waarbij er een emotie op komt eigenlijk, een negatieve emotie. Om dan vervolgens te vluchten en dus maar gewoon niks te doen. Of te zeggen, vind je stom, ik ben het niet met je eens. Dat soort dingen. En het is ingewikkeld om dan te zeggen, interessant.
Ja, het is zelfs onmogelijk.
Ik zie dat anders.
Ik denk dat je in de eerste instantie, als je echt in die, wat ze dan de vecht, vlucht of bevries noemen, dat je dan ook gewoon moet erkennen dat je je even gewoon heel erg rot voelt. En dan zeggen, hey, ik wil graag even 5 keer goed ademhalen. En dan gaan we door. Dat is eigenlijk de eerste interventie die je op zo'n moment moet plegen.
Eerst een pauze.
Eerst even pauze. Ja, eerst even laten zakken.
Een goed idee. Gaan we ook doen.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, we zijn gezellig met dat aan het praten. En intelligent en leuk en inzichtelijk met Marianne de Kleermaker over haar werkende leven. Ja, ingewikkelder is het niet. Hoe is dat eigenlijk om zo om dat te doen? Vind je dat fijn? Vind je dat oncomfortabel? Moest je een drempeltje over? Of denk je, nou nee, superleuk.
Allemaal.
Ja, allemaal tegelijk.
Ja.
Ja. De wijsheid. Ja, dit is misschien wel het meest ongemakkelijke stukje van het programma. Want we gaan naar de wijsheid van Marianne de Kleermaker. Die proberen wij in ieder geval los te krijgen. We hebben al heel veel wijsheden van jou natuurlijk gekregen. Maar ik heb eigenlijk een aantal simpele vragen om je daarbij te helpen. Wat vind jij, en dan mag je even breed spreken en het onze luisteraars toespreken. Op jouw bescheiden manier. Wat kunnen we meer doen in ons werkende leven? Dus waarvan zouden we meer moeten doen? Je bent natuurlijk hoofdafdeling stoppen, dus daar komen we zo ook.
Nou, het stomme is, ik denk dat we meer minder zouden moeten doen. Of meer niets. Gewoon pauze nemen, rust, vertrouwen, loslaten, luisteren.
Oké. Lummelen?
Lummelen, hartstikke goed. Ja, want we denken. Misschien komt dat wel omdat ik in een stukje van de maatschappij werk waar we overal denkend uit proberen te komen. Maar dat is echt zo'n doodlopende weg soms.
Ja. Ja, maar dat zat ik nog wel te bedenken. Ik merkte dat zelf een tijdje geleden. Ik ben nu 9 jaar dit programma aan het maken. Heel veel mensen over de vloer die zich allemaal met dat thema werk bezighouden. En ik merkte dat ik vorig jaar dat ik dacht. We zijn in cirkeltjes aan het praten gewoon. Ik hoor weer hetzelfde langskomen. Wat zijn we nou aan het doen met z'n allen? Ik kan me zo goed voorstellen dat jij dat ook hebt. Dat je in die domeinen waar jij rondloopt, dat je ook denkt, ja jeetje jongens, gaan we nog wel vooruit? Of valt het wel mee?
Oh nee, ik kan daar ontzettend moedeloos van worden. Ik heb zelfs laatst een klus aangenomen, een tijdje geleden, ontregelde zorg gaan doen. Omdat ik vond dat ik echt de zooi moest opruimen die ik 6 jaar daarvoor zelf had mede gebouwd.
Oké. Okay.
Dus toen had ik namelijk de klus om te zorgen dat die jeugdwet er kwam.
Ja.
Nee, die was nog wel leuk. Oh, okay. Maar dat was nog wel goed werk. Maar de invoering van de jeugdwet, zeg maar, onder stoom en kokend water zorgen dat de gemeente aan de gang kon, heb ik zoveel vreselijke foute regeltjes in bedacht. Dat we die dan een paar jaar later maar gingen proberen te ontregelen.
Ja.
Zo hou je jezelf als adviseur wel van de straat, zeg maar. En dat voelt soms best oncomfortabel.
Ja, maar jij zegt dus, wat we meer kunnen doen is ruimte maken. Niet alles maar denkend, analyserend oplossen.
Ja,
maar wat is het alternatief? Want heel vaak denken mensen, ja, het is toch de enige manier.
Nou, dat is dus volgens mij niet waar.
Ja.
En daar kom ik steeds meer achter. Ik kom net terug uit Toscane. Ik deed daar een studiereis, een leerreis. En Jacopo, een boer, denk ik dat ik het moet. Of een. Ach, nou goed.
Boer.
Ik weet niet wat hij. Hij is volgens mij een of andere deskundige. Maar we liepen rond op het landgoed van Maria Navella. Want hij werkte bij haar. En hij vertelde dat is bos. Dat is bossig. En toen zei hij: ja, weet je, deze natuur, dit stukje Toscane. Het natuurlijke evenwicht is woodlands. Daar kan ik wel heel hard tegen gaan vechten. Maar het natuurlijke evenwicht is woodlands. Dus hij heeft er een koeienras bij gezocht dat gewoon in het bos kan grazen.
Ja, dan kan je heel graag willen dat je een prachtig mooi gezonnetje krijgt. Waar die koeien lekker kunnen grazen. Maar dat is gewoon niet wat daar hoort.
Het is niet wat het is.
Ja.
En wij luisteren denk ik te weinig naar wat het is. Of we kijken te weinig naar wat er is. Waar zit de natuurlijke balans?
Wat wil zijn? Ja. Ja, ik vind het wel grappig. Ik heb het ook vaak. Ik heb voor een andere podcast die ik gemaakt heb voor Schouten Nederlandse veel ondernemers en sporters geïnterviewd. En dat zaten een beetje twee soorten bij. De ene helft die zei: tegen de stroom in, je moet je doel en dan moet je voor gaan. Dan moet je alles voor opgeven, een plan maken en leren. En recht op je doel af. Dat was deel 1. En de rest zei, het andere deel, het was een beetje half-half verdeeld. De andere helft zei, het stroomt allemaal. Je moet in het water springen en dan moet je gewoon meezwemmen met de rivier. En natuurlijk komen er aftakkingen en dan moet je keuzes in maken. Maar ga mee wat er al is. Mijn ervaring is in ieder geval dat het laatste bij mij in ieder geval heel prettig gewerkt heeft. Moet ik wel een beetje een idee wat je leuk vindt en waar je goed in bent en dat soort dingen. Maar dan zie je wat er langskomt en dan zeg je, en dan moet je op het juiste moment je vinger opsteken en zeggen, hey, dit vind, volgens mij is dit leuk. Ik wil helpen, ik wil wat doen, ik ga mee. Nou, jouw Loesje verhaal, je hebt vooral mensen nodig die je daar ook bij helpen. Grappig, ja.
Ja.
Lijkt me een moeilijke boodschap als adviseur. Want die zitten toch vaak op de. We gaan eerst een analyse maken. We doen een nulmeting. En dan komen we met een plan van aanpak. En dan gaan we dat uitrollen. En dan doen we een implementatieplan. Er moet dan wel natuurlijk een stuurgroep bij. En een klankbordgroep. En dan moeten we daar een effectrapportage van maken. En dat kost dan heel veel geld.
Ja, en daar heb je allemaal mij bij nodig. Zeggen we dan graag ook.
Ja, zeker.
Ja, dat vind ik echt heel stom.
Oneindig.
Ja, dat vind ik echt heel stom. Ja. Daar zit wel mijn ethiek. Ik volg graag anderen. Hè? Dus ik heb zelf niet zo van de verstrekkende ideeën. Ik ben graag de huishoudster, zeg maar. Of whatever. Maar daar zit wel mijn ethiek. Ik vind dat we ons als adviseur zo snel mogelijk overbodig moeten maken.
Ja.
Ja, het zit echt al in het systeem. De hulp die mensen soms nodig hebben is anders kijken. Anders kijken, minder doen. Meer vertrouwen. Meer loslaten.
Nou, ja. Dus meer doen is meer kijken naar wat er is. En daar en dat versterken eigenlijk, hoor ik je zeggen. Gebruik van maken, laten gebeuren. Wat moeten we dan minder doen in ons werkende leven? Wij allemaal, hè? Dit is een wijsheid voor ons allen.
Nou, denken dat als we dan iets gevonden hebben, dat we dan een systeem kunnen bedenken om het te kopiëren en uit te rollen en overal te maken. We weten best zeker dat dat niet werkt.
Nee.
En toch blijven we het doen.
Ja, ja. Oké, dus we halen, we kijken naar best practices en dan die analyseren we helemaal kapot. En dan maken we dan een model van en dat gaan we overal toepassen. En dan komen we erachter dat het niet werkt. Hoe kan dat nou? Het was toch een best practice?
Precies dat.
En wat is dat dan? Waarom dat dan toch niet werkt?
Nou ja, omdat er was ooit een heel mooi onderzoek toen ik nog bij VWS zat. Dat gingen ze de werkzame elementen uit wetenschappelijk bewezen interventies voor jeugdigen. Dus psychologie. Dus je bent een jongere, je hebt een probleem. En dan waren er allerlei soorten interventies. Welke waren nou wetenschappelijk bewezen effectief? Ja, daar kom je dus achter dat by far de grootste voorspeller van het effect is de klik tussen de hulpverlener en de jongeren. Ja. En dan maakt de rest, nou, ik chargeer nu enorm en dan worden allemaal mensen heel, heel boos, want het is natuurlijk veel genuanceerder.
Ja, maar we doen even een snelle versie.
Maar de snelle versie is, de rest maakt minder uit dan dat. En dat is natuurlijk, dat is ook op zich heel logisch. Dat weten we ook eigenlijk wel. Dus je kan wel een fantastisch iets in een wijk in Nieuw-West waar gepassioneerd bijles gegeven wordt en zeggen, oh, we moeten overal bijles geven. Maar de truc was gepassioneerd.
Ja, en misschien was het wel die ene persoon die daar een hele leuke plek van maakte, waardoor het gezellig was en iedereen kwam. En ja, en dan is ja, en dan vergeten we dat even mee te nemen en dan werkt het niet.
Nou ja, en dan hebben we dus niet echt geleerd. Ja. En dat is dan weer waar dan weer mijn wijsheid zit. Of de wijsheid die ik probeer uit te dragen. Je moet wel echt leren. Leren betekent niet dat je denkt, oh, bijles werkt dus. Durf verder te kijken, durf langer niks te doen. Durf vaker te mislukken en te stoppen. Ja, dat zou echt wel. Dat zou zoveel schelen.
Ja, maar dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Want jij zegt eigenlijk van ja, kopiëren heeft niet zoveel zin. Wat valt er dan wel van te leren? Dus copy-paste werkt dus niet. Meestal niet. Bijna nooit.
Nou ja, ik zeg denk ik, het kopiëren van de foute dingen heeft weinig zin. Wij kopiëren vaak de dingen die we op papier in een wet of in een regel of in een beleidsplan kunnen vangen. En dat zijn vaak niet de dingen die je zou willen kopiëren.
Ja, maar geef eens een voorbeeld. Wat dan wel? Dus wat niet en wat wel?
Mag ik een voorbeeld geven van een totaal andere wereld? Ik was ooit in Zwitserland bij CERN van de deeltjesversneller. Ja. En die had een raar gebouw. Echt belachelijk lange gangen, haast nergens koffieautomaten. Echt, ik werd helemaal. En ik zei, wat is dit nou? Hoe zijn die hier naartoe gekomen? En toen zeiden ze, nou, wij zijn gaan kijken waar gaat het nou wel goed in het onderzoek en waar niet. En toen zijn we echt heel lang gaan kijken. Het zijn ook wetenschappers. En we kwamen erachter dat het echt goed ging op die plekken waar mensen met elkaar, wetenschappers met elkaar in verbinding waren en samenwerkten. En toen hebben ze gedaan wat we altijd doen. Oké, dan maken we altijd multidisciplinaire teams. En dan gaan we.
Ja, gaan we organiseren.
Gaan we organiseren. Ja. En toen zijn ze verder gaan kijken. Want omdat ze zelf ook net zulke nerds waren als die nerds, wisten ze hoe moeilijk dat was. Voor natuurkundigen om samen te werken. Dus toen zijn ze nog verder gaan kijken van wanneer werken mensen nou graag samen? Wanneer lukt dat nou? En dat bleek dus dat ze dan tijd moesten hebben om ook over koetjes en kalfjes en dat soort dingen te praten. En elkaar op een andere manier te moesten zien. Ik maak ook dit weer veel te kort. En toen hebben ze dus hele lange gangen en heel weinig koffiezetapparaten gemaakt.
Zodat er veel gewandeld werd.
En gewacht werd voor de koffie, zodat je met elkaar moest praten. Ja, het zijn.
Ja,
dat mag je dan dus heel goed kopiëren. Niet zozeer dat je dan overal lange gangen en koffie zit te praten. Maar wel dat kijken naar.
Naar echt dat gedrag.
Wat is er nou aan de hand? Ja.
Superleuk. Heb je nog een uitsmijter? We hebben nog. Ik ben een beetje in twijfel. Of ik er een strik omheen doe. Of dat je zegt van nou, ik heb nog een uitsmijter. Als je nog een uitsmijter hebt, dan mag het. Als je zegt van nou, het is wel mooi geweest. Kom op, ik moet de trein halen.
Nee, ik ben niet met de trein. Dat durf ik dan natuurlijk haast niet toe te geven. Ik ben gewoon met de auto. Nee. Ik denk dat dit wel mooi was.
Ja?
Toch? Ja.
Mooi.
Ja.
Vaker stoppen. Dat gaan we nu ook doen. Ik vond het bijzonder leuk. We gaan straks uitgebreid evalueren, feedback geven en dat soort dingen. Maar daar zijn jullie niet bij. Dankjewel, Marjan de Kleermaker. Expert in stoppen en van mening veranderen.
Ja.
Lijkt me super leuk om daar expert in te zijn. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je nou denken, goh, ik wil zo graag laten weten wat ik hiervan vond, dan mag dat altijd. Ik weet dat bijna nooit iemand het doet, maar het mag wel. Dan weet je me te vinden via LinkedIn's en zo en dergelijke. En je kunt nog veel meer luisteren natuurlijk via peoplepower.nl. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.